Goedemorgen gemeente en gasten onder ons. Welkom in deze dienst waarin onze voorganger is, dominee Van Wingerden. Volgende week hoopt dominee Van Wingerden ook voor te gaan en dan hebben we een morningsong. De organist Ben de Roy. We hebben 3 collectes, diaconie, kerkrentmeesters en het onderhoud van het kerkgebouw. We hebben een schaal voor op tafel staan en wij delen dat wat erin zit door 3. We missen Ans, dat heeft u inmiddels al gezien. Die heeft een ongelukkig geval gemaakt en die heeft een pols gescheurd en wat stukjes straf. Dus die is er niet. Er is een kaart weggegaan voor de verjaardag van mevrouw De Recht. We ontsteken de kaarsen als teken dat er een wereld zal komen waarin vrede en gerechtigheid zullen zijn voor iedereen. We ontsteken de lichten voor God, voor elkaar en voor de wereld. En dan wens ik u een goede dienst.
Goedemorgen ook van mijn kant en ik wens u een gezegende kerkdienst. Ik begin vanmorgen de dienst hier achter de lezenaar. Normaal doe ik dat achter de grote tafel. Maar vanwege het feit dat de reverbmicrofoon het niet helemaal doet zoals behoort, doen we het zo. We beginnen met het zingen van Psalm 98, 1 en 3.
Thank you.
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Bidden wij het gebed van toenadering. Voor u belijden wij, o God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woord en werk. Vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Wij zingen nu lied 280, 1, 5, 6 en 7. We bidden nu het smeekgebed en dat sluiten we af door het zingen van Kyrie nummer 3, zoals in uw liturgieboekje staat aangegeven. Laat ons bidden. We hebben vanmorgen sterk ingezet. Laat heel de aard een loflied wezen. De psalmen die gaan van mond tot mond. Uw naam wordt geprezen, lofzangen gaan de wereld rond. Maar wij hebben ook weet van het feit dat mensen niet kunnen zingen. Niet dat ze dat niet kunnen, maar de omstandigheden zijn zodanig dat het zingen en spreken, het lofprijzen hen is vergaan. Omdat er omstandigheden zijn die onmenselijk zijn, waar mensen elkaar in de haren vliegen, elkaar het leven afnemen door moord, doodslag, soms heel dicht bij huis. Maar ook wereldwijd, waar mensen niet kunnen zingen omdat hun omstandigheden zo verstoord zijn geworden door honger, door ziekte, door eenzaamheid. Mensen die leven in oorlogsgebieden, waar de drones af en aan komen, waar bommen vallen, slachtoffers steeds weer te melden zijn. Dat is niet de bedoeling waartoe u ons hebt geschapen. U hebt ons een plek gegeven op deze wereld om er voor elkaar te zijn en niet dit. Daarom bidden wij dit smeekgebed en bidden voor al diegenen die lijden, fysiek, lichamelijk, geestelijk, om uw nabijheid. Daarom zeggen en zingen wij, Heer, ontferm u over ons. Amen. Heer, ontferm u over ons. Christus, kan niet missen op deze zonnige zomerdag, zingen wij zeker ook het Gloria-lied en dat doen wij staande. We luisteren vanmorgen naar twee Bijbelgedeelten. Allereerst uit het Oude Testament, Genesis 18, en uit het Nieuwe Testament, Lucas 10. Twee Bijbelgedeelten die voor vandaag op het zogenaamde ecumenisch Bijbelrooster staan van de Raad van Kerken. En tussen de Bijbellezingen in zingen wij lied 313, vers 1 en 5. De Bijbellezingen worden verzorgd door Margriet van der Laar, onze lector. En voordat we luisteren naar de woorden die opgeschreven staan, bidden wij om de opening van de Heilige Schrift en de verlichting met Gods Geest. Wij bidden u om een geopend boek. Het geopende boek. De Bijbel. Waarin woorden opgeschreven staan die ertoe doen. Woorden die ons richting aan willen geven voor het leven van iedere dag. De Bijbel vol verhalen van mensen die ontmoetingen hebben gehad met u. Die ontmoetingen hebben gehad met uw Zoon, Jezus. En het is door de eeuwen heen voor ons bewaard gebleven. Het is opgeschreven. Het behelst een boodschap. Het zijn zomaar niet wat geschiedenissen, zomaar wat verhalen, maar verhalen die ons willen helpen. Ons mensen van vandaag, die, zoals zoveel, het soms niet zo goed weten hoe het allemaal moet en hoe het zich allemaal verhoudt, de weg door het leven. Wij zijn vanmorgen hier met elkaar en met onze gasten om deze dienst te hebben. Een eredienst waarin de boodschap van u naast alle liederen en gebeden klinken mag. En geef dat die boodschap bij ons binnenkomt. Vandaag gaat het over bidden en werken, werken en bidden. Ze horen bij elkaar. En we luisteren naar de verhalen zoals Jezus die in de ontmoeting met mensen heeft gehad. Zoals u die hebt gehad met iemand als Abraham en Sara ooit in een heel ver verleden. Zegen ons en geef dat wij het ervaren als liefde van uw kant. Dat iedere keer in ons leven uw boodschap klinkt. Uw boodschap die de weg, de waarheid en het leven wil zijn. We bidden u dit in Jezus' naam. Amen. Graag het woord aan Margriet voor het lezen van de Bijbelgedeelte.
Genesis 18, vers 1 tot en met 8. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei, Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. Zij antwoordde, wij nemen uw uitnodiging graag aan. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. Vlug, zei hij, drie schepel fijn meel, maak deeg en bak brood. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag en gaf dat aan een knecht die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. We zingen nu lied 313, 1 en 5.
Thank you.
evangelie Lucas 10, vers 38 tot en met 42. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. We zingen nu de acclamatie.
Dankjewel, Margriet, voor het verzorgen van de Bijbellezingen. Na mijn preek meditatie luisteren wij naar meditatief orgelspel. En Ben heeft mij gezegd dat hij vanmorgen het meditatief orgelspel een mooi stuk laat zijn van Erik Satie. Ik heb boven de preek geschreven, u kent deze woorden: bidden en werken, zo kennen we het, ora et labora. Maar ik waag het vanmorgen om het ook om te draaien. Werken en bidden. Eerst even sta ik stil bij de eerste lezing van vanmorgen uit het Oude Testament, omdat Genesis 18 een mooi licht werpt op het evangelie, zoals we dat hebben gehoord, rond Martha en Maria. Eerst even Genesis 18 dus. Op een hete middag, als de stokoude Abraham in de opening van zijn tent zit en zijn ogen opslaat, ziet hij drie mannen voor zich staan. Hij staat vlug op, buigt zich diep voor deze reizigers en zelf vraagt hij hen om zijn gasten te zijn. Hij haalt water, zodat ze zich kunnen verfrissen, en hij nodigt ze uit om uit te rusten onder de bomen. En voor zij verder gaan, bieden hij en zijn vrouw Sara hen voedsel aan, want de weg die de gasten moesten gaan, was nog lang. Een prachtige beschrijving van een gastvrij onthaal. Zeker Abraham zal een, en dat heeft hij ook gedaan, een diepgaand gesprek hebben gevoerd met zijn gasten. Vertegenwoordigers zou je bijna kunnen zeggen van onze God. En Sara, die is druk in de weer om een bijzondere maaltijd te verzorgen. Het geeft aan de ontmoeting van deze nomade mensen, want dat waren het, een warme kleur. Het gaat in het verhaal over gastvrijheid, die als een soort ritueel verteld wordt in drie stappen. Abraham waardeert zijn gasten en buigt diep voor ze neer. Hij nodigt hen uit om uit te rusten onder de boom. En hij biedt hen een heerlijke maaltijd aan. En dan maak ik nu de overstap naar het verhaal van Martha en Maria. Het samengaan van ons lichamelijk, materieel, zorgend, dagelijks bestaan en ons geestelijk gelovig leven is het onderwerp van het korte evangelieverhaal van vandaag over de ontvangst van Jezus door Martha en Maria. Martha zegt op een moment tegen Jezus, het komt er zomaar uit, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Je hoort de ergernis in haar stem. En het klinkt alsof ze het niet voor de eerste keer zegt. Misschien zit er in haar uitroep ook wel de onuitgesproken ergernis dat die man, Jezus, dat niet schijnt door te hebben. Ik weet niet of de reactie van Jezus het voor Martha zoveel beter maakt. In plaats van begrip lijkt het alsof ze een standje krijgt. Martha, Martha, je maakt je veel te druk. Druk over de verkeerde dingen, lijkt hij te suggereren. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen. Jezus zegt het niet met zoveel woorden, maar de conclusie lijkt duidelijk. Het is beter de boel te laten en aan de voeten van de Heer stil te luisteren naar zijn wijze woorden. Dan zorgen dat er een fatsoenlijke maaltijd op tafel komt. Maar is dat zo? Is dat zo? Ook in ons gewone leven, waar Jezus nu eenmaal niet dagelijks op bezoek komt. Is dat ook zo, zelfs in het verhaal zelf? Of leggen we die boodschap er net iets te snel in, omdat we denken dat dat wel bedoeld zal zijn? De traditionele uitleg is inderdaad dat Maria wordt geprezen en Martha wordt vermaand. Men heeft de beide vrouwen verbonden aan twee verschillende levenshoudingen. En ik gebruik nu even een paar Latijnse woorden, maar ik leg het uit. In het Latijn is dat vita activa, u hoort het al, en vita complementativa. Vita, dat is het Latijnse woord voor leven. Het actieve. Actieve leven of het contemplatieve, beschouwende leven. Of zeg maar bidden en werken, het geestelijk leven, alles wat met je geloof te maken heeft, en het dagelijks leven, wat met je handen, je voeten en alles wie je bent te maken heeft. Terug naar Martha en Maria. Je kunt zelfs types zien, de een staat voor het werken, de arbeid, zeg maar wat gedaan moet worden. Je mag het ook nog een beetje anders vertalen, zeg maar de wereldse zaken. En de andere staat voor het hogere, het geestelijke, de wereld zeg maar van geloven. Maria heeft het beste deel gekozen, zegt Jezus zelf. Dus is dat niet zonneklaar dat hij dat zelf ook zo ziet? Toch kun je er anders naar kijken. En dat doe ik vanmorgen met u. Het gaat terug op een beroemde middeleeuwse preek van Meister Eckhart. Hij leefde ergens in de 13e, 14e eeuw, die als eerste een soort eerherstel, zoveel eeuwen geleden al, een soort eerherstel heeft bepleit voor Martha. En dat niet omdat je beide nodig hebt, op bidden en werken, dat is ook zo. Maar zijn preek gaat nog een stapje verder. Hij stelt dat Martha eigenlijk verder is op de weg van het geloof dan Maria. Maria is in zijn visie eigenlijk nog maar aan het begin van haar geloofsweg. Zij is in de fase van de fascinatie, waarin ze helemaal in beslag genomen wordt door het geestelijke. En ze dringt de woorden van Jezus in. Ze leeft haast letterlijk in de wolken. Ze gaat er helemaal in op. Ze vergeet het gewone leven. Maar een gerijpt geloof, zo noem ik dat, geloof dat iets heeft. Gerijpt geloof, geldt voor vandaag de dag ook, dat is niet met je hoofd in de wolken, maar met je beide voeten op de grond, in de dagelijkse praktijk van het leven. Voor Eckhart, meester Eckhart, geldt dat Martha daarom verder is op de weg van het geloof. Zij heeft die eerste fase al gehad. Nadat ze vertoefd heeft in de hogere sferen, is ze weer teruggekeerd naar het gewone leven en naar het dagelijks werk. En daarin, in haar dagelijkse zorg, in haar dagelijks doen en laten, beleeft ze haar geloof. Ze is niet blijven hangen in de sfeer van veiligheid en behagelijkheid. Helemaal daarin opgaand en zichzelf verliezend in meditatie en bezinning. Martha werkt gewoon. Maar haar werken heeft de vanzelfsprekendheid voor Martha in zich, namelijk de aanwezigheid van God in haar leven. Absoluut. Want ze heeft God ontdekt als de diepe zin van haar bestaan. En ze heeft de fase van vervoering en de fase van de fascinatie dus meegenomen, geïntegreerd heet dat tegenwoordig zo netjes, in het dagelijkse leven. En Martha wil dat haar zus ook die stap zet. En niet blijft steken in het hogere, in het hemelse. Ze is volgens meester Eckhart niet bitter richting haar zus. Nee, maar ze is bezorgd. Martha vreesde dat haar zuster, zo schrijft meester Eckhart, in een zoet welbehagen bleef steken. En volgens hem is de reactie van Jezus zo bedoeld dat hij haar geruststelt. Wees gerust, Martha. Ook zij heeft het beste deel gekozen. En ik snap best dat u zegt vanmorgen bij uzelf, ja, dat is toch beste dominee, dat is toch wel een beetje creatief wat u doet, hè? Een beetje creatief. Nou, dat is niet verkeerd, hoor. Dat mag. Maar je kunt evengoed ook van onze vertaling zeggen, die wij voor ons hebben, dat daar in de tekst wel erg in de richting van de traditionele uitleg wordt weergegeven. Want zo kun je de Bijbel ook lezen. Dat je denkt, dit is mijn idee En dan lees ik de Bijbel en die trek ik qua betekeniswoorden even een beetje naar mijn idee toe. Er staat, je maakt je druk over veel dingen. En als dan wordt vertaald, je maakt je veel te druk, hoort u het? Dan zit daar al een oordeel in, toch? Dan daarbij, let nog eens op het begin. Martha is het, zo staat het er, let op. Martha is het die Jezus ontvangt. Hij gaat bij haar naar binnen. Met andere woorden, zij is al bekend met en bij Jezus. Zij is degene die in dit korte fragment het initiatief heeft zelfs. De gastvrijheid praktiseert. De Bijbel zo belangrijke menselijke eigenschap. De Bijbel geeft daar hoog van op. Dat een mens gastvrijheid aan de dag dient te leggen. Vertaalt u het maar naar vandaag. Meer zeg ik niet. En dan komt er nog iets bij. We kennen de beide zusters Martha en Maria ook van een ander Bijbelverhaal. Over hoe Jezus hun gestorven broer Lazarus, u kent dat, uit de dood opwekt. U kunt dat lezen in Johannes 10. Het is opvallend dat als Jezus te lang wegblijft, Martha, niet Maria, Martha erop uitgaat hem tegemoet. Maria blijft thuis. Martha spreekt hem aan. Als u eerder was geweest, Heer, dan was mijn broer vast niet gestorven. Maria valt huilend aan Jezus voeten. Is hierin Martha ook niet de sterkere? Degene die handelt, werkt en zwoegt en tegelijk haar geloof beleidt op de vraag van Jezus, dat Martha uit het diepst van haar hart zegt, ik geloof dat u de Messias bent. Dat geloof ik. Zo lees ik het in Johannes 11. Hoe dat allemaal ook zij, er is nog veel meer over te zeggen. Maar ik denk dat deze vorm van bijbellezen, uitleggen, mediteren, wat meer evenwicht brengt. Maria mag dan worden geprezen door de Heer dat ze het beste deel heeft gekozen. Maar dat is zeker geen disqualificatie van de zorg voor het dagelijks leven waar Martha zich om bekommert. Absoluut niet. Beide zijn nodig. Iemand als een mystica, ook uit die tijd een beetje na Meister Eckhart, Theresia van Avila, heeft eens gezegd, geloof mij, Martha en Maria moeten bij elkaar zijn om de Heer te kunnen herbergen. Hoe had Maria, die altijd aan Jezus' voeten zat, hem iets te eten moeten geven als haar zus daar niet was geweest? Niet was bijgesprongen om een heerlijke maaltijd neer te zetten. Het is niet het klassieke onderscheid en de daarbij horende rangorde. Zoals dat zoveel wordt beweerd, bovenaan staat het geestelijke en daaronder het actieve werkende leven. Alsof het een meer is dus dan het ander. Nee, 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 nee. Beiden hebben hun recht. Bidden, uiterst belangrijk, iedere dag. Bidden en werken. Het is niet bidden of werken. En andersom. Bidden en werken en werken en bidden. Sterker nog, in het werken, als het goed is, komt het bidden aan de orde. En misschien is daarom dat nog wel belangrijker. Je geloof als het ware levend maken in de praktijk van alle dag. En je gelooft dat je zondagsbeleid ook hier. Je gelooft dat je beleidt dat je dat meeneemt in de dingen van je dagelijkse bestaan. Al ben je met de stofzuiger je kamer aan het stofzuigen. Ook dan, dat hoort erbij. Want alles van het gewone leven, dat zeggen wij zo gemakkelijk, het gewone leven. Nou, het leven is niet gewoon. Absoluut niet. Je kan dan ook zeggen, het gewone dagelijks leven heeft zoveel waarde. Je kunt bijna zeggen, het gewone dagelijkse leven is heilig als je doet vanuit de achtergrond van het geloof. Dat het zinvol is. Dat wat je doet met je handen en je voeten, dat dat bijdraagt aan het goede. Aan de gastvrijheid in de Bijbelse zin van het woord. Denk aan Abraham en Sara, hoe zij dat deden. Dat het bijdraagt aan de herbergzaamheid om in de sfeer van het verhaal te blijven. In ons dagelijks werk, dagelijks doen en laten, in onze gewone bezigheden, ja, daar ontmoeten wij God. Absoluut. In het gewone dagelijkse leven ontmoeten wij God. Dat leert vooral Martha ons. Je ontmoet God in de gewone dingen. En wat is gewoon? In de verwondering. In de dankbaarheid voor het dagelijks leven. Je ontmoet en praktiseert God in de dagelijkse bezigheden. In de manier ook waarop je met elkaar omgaat. God liefhebben boven alles is het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is je naaste liefhebben als jezelf. Dat is niet dit, God liefhebben boven alles en hier ergens je naaste als jezelf. Nee, het is dit, op precies dezelfde hoogte. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Groeien op de levensweg van het geloof is ontdekken dat geloof en leven, bidden en werken, in één vloeien. Dit. Geen gescheiden werelden zijn, maar elkaar wederzijds vullen. Dan worden we als het ware doorademd van Gods liefde en gaan we doen, letterlijk met onze handen, met onze voeten, met de gaven die God ons heeft gegeven, dan gaan wij doen in de dagelijkse praktijk van het leven wat gedaan moet worden. En dat is God lief hebben boven alles. En dat is evenzeer je naaste lief hebben als jezelf. In het tonen van die Bijbelse gastvrijheid. Daar zouden we nog uren over kunnen praten. Maar u mediteert en u brengt het in praktijk. Amen. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof en dat doen we met de apostolische geloofsbelijdenis zingend en staand.
Thank you.
eindigen met dankgebed doen, voorbeden, bidden stil ons persoonlijk gebed en sluiten af met het samenbidden van het Onze Vader. Heer, dank u wel voor dit uur met elkaar in de kerk van Helvoort hier vanmorgen, waar we met elkaar een dienst mogen beleven, een eredienst. Want in de eerste plaats is ons samen zijn een moment van dankbaarheid. Dankbaarheid over ons leven, over wat we doen mogen, wie we zijn mogen. Immers het leven is een geschenk uit uw hand. En tegelijkertijd zijn wij ook hier bij elkaar om te leren, onderwezen te worden, zoals dat heet. De weg gewezen voor het leven van iedere dag. We luisterden vanmorgen naar een bekend verhaal, dat het een met het ander samenhangt. Ook als het gaat over Martha en Maria. De een kan niet zonder de ander, zoals wij ook niet zonder de ander kunnen. Want wat wij doen, dat wordt soms aangevuld door de ander. En wat de ander doet, dat wordt soms aangevuld door ons. Dat is een levenshouding. Ons te laten leiden door het hogere, het geestelijke, geïnspireerd worden door u en uw woord, maar ook met onze voeten op de grond onze weg gaan, ook richting onze naaste. Door wat we lazen, dat prachtige woord gastvrijheid ook aan de dag te leggen. Want dat vraagt u van ons. Immers als wij u lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf, dan is de naaste ieder mens dat wij ontmoeten. Geef ons daarin ook inzicht, wijsheid hoe te handelen in soms hele complexe situaties waarvoor we staan, de uitdagingen die op ons afkomen. Maar geef dat we in ieder geval open en eerlijk met elkaar weten om te gaan, omdat u dat van ons vraagt. Zegen ons leven, ook in de komende week. En alles wat we doen, het zij dat we vakantie vieren, het zij dat we nog bezig zijn met ons werk, kerkelijk of niet, wij vragen u om uw nabijheid. Wees onze gids op het soms bochtige levenspad. In de stilte van de kerk bidden wij ons persoonlijk gebed. Hoor en verhoor ons bidden in de naam van Jezus die ons leerde, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op de aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We gaan ons slotlied zingen. Dat is lied 863, vers 1, 5 en 6. Nu laat ons God de Heere dank zeggen en hem eren, want goed zijn alle dingen die wij van hem ontvingen. 863, 1, 5 en 6.
Laat ons God de Heere danken.
dankzeggen en hem eren, want God zijn alle dingen die wij van hem gaat allen heen in vrede, ieder langs zijn eigen weg, ieder met een eigen levensopdracht, in het besef van onze verantwoordelijkheid voor de wereld en haar noden en wetend dat wij gedragen worden door Gods zegen. De eeuwige God zij voor u om u de weg te wijzen. De eeuwige God zij achter u om u in de rug te sterken. De eeuwige God zij naast u als goede vriend. De eeuwige God zij om u heen als een beschermende mantel. De eeuwige God zij in u als liefde en vrede.